Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen vandaag voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door Willibrord Lendemeyer. Hij is een Franciscaan conventueel. En het imprimatur voor dit boek werd gegeven door Monseigneur Gijzen, de bisschop van Roermond, op 2 februari 1973. We gaan dus meer te weten komen over het leven van de heilige Maximiliaan Kolbe. Hoofdstuk 1. De held van Auschwitz. Juli 1941. Het gebeurde in het concentratiekamp van Auschwitz, in de buurt van Krakau. Er was een wet. Voor iedere vluchteling moesten 10 onschuldigen sterven. En Fritsch hield zich aan die wet. Reken maar. De dag na een ontvluchting, bij het ondergaan der zon, wordt het avondappel nog strenger gehouden dan anders, deze keer vooral voor de bewoners van blok 14, van waaruit een gevangene ontsnapt is. Na het appel leest de dienstdoende officier deze order voor. Daar de gevluchte gevangene niet is teruggevonden, zullen 10 van u moeten sterven. Een ijzige rilling van dodelijke angst gaat door de gemartelde en zwakke lichamen van de gevangenen die in carré staan opgesteld. 10 worden er willekeurig aangewezen. Als dit gebeurd is, gaat er een zucht van verlichting door degenen die overblijven, maar tevens overmeestert hen een onbeschrijfelijk gevoel van medelijden met hen die de hongerdood moeten sterven. De angstwekkende diepe stilte wordt dan plotseling verbroken door een laatste groet van de veroordeelden die naar de hongerbunker zullen gebracht worden. Tot ziens, vrienden, in de hemel, waar ware gerechtigheid zal zijn, groet de eerste. Ik ga sterven voor Polen, groet een ander. Ach, mijn arme vrouw en mijn kinderen die ik nu als wezen moet achterlaten, snikt een derde. Het is Frans Gajowniczek, oud-sergeant van het Poolse leger. De herinnering aan personen die hem zo lief waren, maakte de anderen sprakeloos. De ontroering is intens, maar tegelijk is er de verachting voor de Duitsers. Tegen beter weten in, komt bij enkelen de gedachte op dat de Duitsers misschien toch nog zullen afzien van deze vreselijke straf. Maar zie, uit een der rijen waagt zich een gevangene naar voren. Zonder verlof, zonder geroepen te zijn. Hoe durft hij het te wagen? Hij draagt hetzelfde boevenpak als al de anderen, maar wordt door zijn medegevangenen direct herkend en bij zijn naam genoemd. Het is pater Maximiliaan Maria Kolbe, 47 jaar oud, minderbroeder conventueel en de meest bekende priester van Polen. Zonder de officieren de gelegenheid te geven hem een vraag te stellen, verbreekt hij die angstaanjagende stilte en zegt: Ik wil de dood ingaan in plaats van deze man, die huisvader is. Ik bid u, neem mijn aanbod aan. Wie ben jij en wat is je beroep? Vraagt de officier verwonderd. Ik ben katholiek priester, antwoordt pater Maximiliaan kalm. De commandant staat verbaasd en zegt dan: Aangenomen. Hij schrapt de naam van Gajovnicek en schrijft de naam van pater Maximiliaan op de lijst der veroordeelden. Terwijl de 10 veroordeelden naar de hongerbunker worden gebracht, waar zij van honger en dorst zullen sterven, is het alsof de avondwind de naam steeds weer herhaalt van pater Maximiliaan, die zijn leven geofferd heeft voor een onbekende. Ongeveer 3 weken later zou de ijzeren poort van de hongerbunker weer geopend worden. Dit gebeurde op 14 augustus. Pater Maximiliaan en 3 van zijn lotgenoten waren nog in leven. Er moest echter ruimte komen voor anderen en daarom werd de beul van het kamp erbij gehaald om hen een dodelijk spuitje fenolzuur te geven. Met zijn schouders tegen de muur zat pater Maximiliaan op de grond en, als gewoonlijk het hoofd naar links gebogen, ontving hij het spuitje, de kus van de dood. Zijn gezicht, sereen en mooi, straalde. De dubbele kroon van de reinheid en het martelaarschap was geplaatst op het hoofd van de held van Auschwitz. Te jong om gewoon te sterven, stierf hij de marteldood van de naastenliefde. Sindsdien schittert in de zwarte schande van Auschwitz de glans van een nieuw martelaarschap. Het leven van een vroom priester wordt afgesloten met de vervulling van een der hoogste lessen uit het evangelie van Christus. Zonder ook maar enigszins afbreuk te willen en te kunnen doen aan de verdiensten en offers van zoveel dapperen uit de Tweede Wereldoorlog, zijn wij anderzijds niet in staat de ongeëvenaarde heldendaad van een priester in de hel van Auschwitz te begrijpen, tenzij wij deze beschouwen tegen de achtergrond van heel zijn levensgeschiedenis. Er zijn duizenden helden der naastenliefde, maar in de levens der heiligen is er wellicht geen offer aan te wijzen dat gelijk is aan dat van pater Maximiliaan Kolbe, die vrijwillig het vonnis overneemt uit de handen van een broeder in Christus om in diens plaats te gaan sterven. Terwijl hij zich volkomen bewust is van de folteringen welke aan dit sterven verbonden zijn. Zouden wij dit niet in de annalen van de Heilige Kerk als een nieuwe vorm van martelaarschap mogen aantekenen? Wel stond er geen beul om hem onder bedreiging afvallig te doen worden van het geloof, de wet en de geboden van God. Doch hier is het de martelaar die uit liefde tot God en zijn evenmens het vonnis over zichzelf uitspreekt en aan zich dat typische martelaarschap laat voltrekken waarvan het evangelie getuigt. Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Deze sublieme en verheven offerdaad is als de synthese van heel een leven van offer en liefde. Dit leven was bijzonder, en van dit bijzondere leven wilde ik u vertellen. Mogen de onbevlekte maagd, die zonder twijfel dit leven geleid heeft, mij helpen, opdat dit boek vruchtbaar mogen zijn voor allen die het lezen en voor mij. Tweede hoofdstuk. De kinderjaren. De periode van 1894 tot 1907. Het is een groot misverstand als men denkt dat heiligen vanaf hun geboorte al heilig zijn. Wel is waar dat wij allen in zekere zin heilig geworden zijn door de heiligmakende genade van het sacrament van het doopsel. En ook nog geheiligd worden door de dienst van God en door de voeding van andere sacramenten. Maar als wij in het algemeen spreken over heiligen, dan bedoelen wij daar bijzondere figuren mee, mensen die in hun godsdienstig en geestelijk leven ver uitsteken boven de anderen. En spreken wij van een persoon die door de Heilige Kerk zalig of heilig is verklaard, dan staat tevens vast dat deze persoon de drie goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde op een heldhaftige wijze beoefend heeft. Daarbij komen dan nog andere deugden waarin zo iemand heeft uitgemunt. Welnu, zo'n heilige was pater Maximiliaan Maria Kolbe niet in zijn kinderjaren. Trouwens, wie kan van heldhaftigheid bij een kind spreken? Toch moet men erkennen dat de jeugdjaren van pater Maximiliaan door bovennatuurlijk licht verlicht werden. Als de feiten op waarheid berusten, en wij hebben geen redenen hieraan te twijfelen, gezien het nauwe verband met de gebeurtenissen uit het later leven, toen hij tot volle mannelijkheid was uitgegroeid, dan moeten wij wel toegeven dat hij bijzonder begenadigd werd. We zullen dan ook moeten bekennen dat hij tegenover God en de mensen de bijzonder verdienste heeft de hemelse genaden met hart en ziel beantwoord te hebben. Het bijzondere is ook niet plotseling over hem heen gekomen, zoals bijvoorbeeld een plotselinge bekering, maar is hem geleidelijk geschonken om als het ware tegemoet te komen aan zijn verlangen naar een grotere volmaaktheid. De genade viel bij hem in goede aarde en bracht honderdvoudige vrucht voort. Een klein aantal jaren geleden wisten wij maar weinig of niets van zijn ouders, Julius Kolbe en zijn vrouw Maria Dabrowska. Deze laatste was de dochter van een onbekende wever uit Zduńska Wola. Ook de vader van Julius Kolbe was een wever uit Rozomils, een gehucht van Zduńska Wola. Als ouders zullen zij meer dan eens in de spreekkamer geweest zijn van een of ander klooster om hun kinderen te bezoeken, maar meer dan gewone aandacht zullen ze niet genoten hebben. De bekendheid en heldhaftigheid van een hunner kinderen zijn er echter de oorzaak van dat men meer te weten kwam van dit echtpaar. Het is bovendien een gelukkige omstandigheid dat Maria alle brieven van haar zoon angstvallig bewaard heeft en daaruit weten wij dat hij een grote liefde en bewondering had voor zijn ouders. Wij weten nu van Maria Dabrowska dat zij als meisje bad: Heer, laat mij liever sterven dan de leeftijd van het huwelijk te bereiken. Een dergelijk gebed klinkt ons wel bijzonder vreemd in de oren. Wij moeten het echter zien in het licht van de familiegebruiken van die tijd in Polen. Volgens die gebruiken moest een Pools meisje op een bepaalde leeftijd noodzakelijkerwijze trouwen, doodeenvoudig omdat de traditie dat nu eenmaal verlangde, of het meisje dat wilde of niet. De waarheid echter is dat zij reeds als kind naar het klooster wilde. Maar hoe vurig zij daar ook naar hunkerde, haar verlangen botste met de werkelijkheid. Zduńska Wola lag in het Poolse gebied dat de Russen bezet hielden, en zoals in Rusland had de tsaar ook in dat gebied alle kloosters gesloten en de zusters verjaagd. Aan deze gedwongen sluiting hadden slechts enkele kloosters zich weten te onttrekken. Deze waren echter rijk en waren niet van plan arme meisjes op te nemen, zeker geen Maria Dabrowska, die al heel erg arm was. En zo kwam het dat zij bij nader inzien aan het bovengenoemde gebedje toevoegde: Maar Heer, ik wil u ook niet mijn wil opleggen. Als uw plannen anders zijn, geef mij dan een man die niet vloekt, geen alcohol gebruikt en zijn vertier niet zoekt in een of ander café. Dit, heer, gaat zij energiek verder, terwijl ze overschakelt van u op je, dit, heer, vraag ik je onvoorwaardelijk. Een eenvoudig gebed van een goed kind uit een arm arbeidersgezin. Want de mensen van Zdunska Vola waren arm. Het leven was er ellendig en er werd veel gebrek geleden, ook in de dorpen in de omgeving. Op een afstand van ongeveer 60 kilometer begon Lodz op te komen als textielstad. Daar gingen de mensen heen om de grondstof te kopen voor hun weverijen en op het einde van de week trokken ze er weer heen om hun producten te verkopen. Ze hadden dan de hele week van de vroege morgen tot de late avond gewerkt. En dankzij de speculanten was hun loon te groot om te sterven en te klein om er behoorlijk van te kunnen leven. Op een mooie dag schijnt God het gebed van Maria Dabrowska verhoord te hebben. Ze was 21 jaar toen ze op 25 oktober 1891 trouwde met Julius Kolbe, wever van beroep en een man naar haar hart. In het voorbereidende proces van de zaligverklaring van pater Maximiliaan lezen wij dat zijn vader een vurig katholiek was, dat hij trouw naar de kerk ging, iedere zondag communiceerde en dit was van de derde orde, waar hij ook bestuurslid van was. En lid van de derde orde was ook Maria Dabrowska. Hun karakters lagen nogal uiteen. Hij was wat verlegen en ging gedrukt onder het werk. Zij was vlot en vlug met haar werk. Zo zachtmoedig en gelaten hij was, zo hard en strijdvaardig was zij. Maar de eisen die zij in haar gebed onvoorwaardelijk stelde, werden vervuld. Hij vloekte niet, dronk niet en zocht zijn vertier niet in een café. Ze kreeg zelfs meer dan ze gevraagd had, want hij veroorloofde zich niet eens een sigaret. Bovendien was hij een echte werkman, een van die werklui die het werk nog beschouwden als een heilige plicht en de zondag besteedde hij als een echte rustdag, toegewijd aan God. Vanaf het eerste moment dat zij in het huwelijksbootje stapten, was Maria Dabrowska de kapitein. Zij huurden in Zdunska Vola een grote eenvoudige kamer. In een hoek kwam de keuken, in de andere hoek werden de weefgetouwen opgesteld en achter een gordijn werden de bedden geplaatst. Dan stonden daar nog twee kasten met daartussen, volgens het gebruik van de Poolse katholieke families, een altaartje met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Częstochowa, te midden van lichtjes en prentjes. In deze werk-zit-slaapkamer werd Raymond geboren, onze pater Maximiliaan, op 8 januari 1894. Twee jaren eerder, in 1892, was Frans geboren. De aanwezigheid van deze jongens, met hun streken die niets met rust konden laten, maakten de kamer toch wel al te klein en noopten Julius Kolbe te verhuizen naar Pabianice, een dorp in de buurt van Zdunska Vola, dat groter was en waar wellicht meer te bereiken viel. Hij huurde een huisje dicht bij het kerkhof en omdat hij vooruit wilde, nam hij iemand in dienst en opende bovendien een winkeltje, waar je van alles kon kopen. Moeder Kolbe nam de zaken van het winkeltje waar en even later slaagde vader Kolbe erin nog 3 tuintjes te pachten. Zo kon hij uiteindelijk de eindjes aan elkaar knopen. De Pabianice werd de derde zoon geboren in 1896, gevolgd door Valentijn, 1897, en Antonius, 1900. De laatste twee zijn vroeg gestorven, zodat pater Maximiliaan 2 broers overbleven, Frans en Jozef. Na enkele jaren van noeste arbeid en zware offers ging het de familie Kolbe goed en kon vader Kolbe een beter huis huren. Hij behield zijn werkplaats, de winkel werd zelfs uitgebreid en hij kreeg ook nog de leiding van een goederenloods. Moeder Kolbe is intussen ook nog de vroedvrouw van het dorp, zoals dat in de dorpen veel voorkwam, weliswaar zonder diploma's, maar toch met ervaring. Uit de karakterbeschrijvingen van zijn later leven valt pater Maximiliaan ons vooral op door zijn buitengewoon zachte, vaderlijke houding. Ook degenen die hem als jongen gekend hebben, herinneren zich allemaal zijn zachtheid en mildheid, gaven die hem, zoals dat gaat onder jongens, ook wel de bijnaam Heilig Boontje bezorgden. En toch ontving Raymond van moeder natuur een levendig, onstuimig temperament, geneigd tot plotseling opkomende reacties en koppigheid. Ongetwijfeld heeft hij hard moeten vechten om zichzelf de baas te worden en zijn karakter onder controle te krijgen. De strenge opvoeding die hij thuis kreeg, zal hierbij zeker geholpen hebben. Moeder Kolbe had haar kind spoedig doorzien, ze zag zijn deugden en ondeugden en wist op een heel verstandige manier het eerste liefdevol te koesteren en het andere te onderdrukken. In het al meer genoemde proces van Warschau vertelt zij: hij was een levendige jongen, vlug als water en wat trots, maar van de drie kinderen was hij toch wel het meest gehoorzaam. Aan hem had ik de meeste steun als ik met mijn man naar het werk ging. Raymond werkte dan in de keuken, zorgde dat het huis kraakhelder schoon was en in een ommezien knapte hij alle karweitjes op. Als er soms straf moest worden uitgedeeld voor kwajongensstreken, was het ook Raymond die gewilliger deze straf aannam dan zijn andere broers. Hij haalde zelf de stok en hield zich gedwee klaar om de slagen te ontvangen, waarna hij, zonder te mopperen, de stok weer op zijn plaats bracht. Bij een of andere gelegenheid moest ik Raymond berispen. Ik herinner mij niet juist meer waarom. Ik was alleen met hem en zei hem tamelijk ernstig: Raymond, jongen, ik weet niet wat er van jou terecht moet komen als je niet beter oppast. Deze woorden hadden hem zo getroffen dat er al spoedig een hele verandering bij hem viel te bespeuren. In deze gezonde tegenwoordig, zouden wij zeggen, wat al te strenge opvoeding, werkte vader Kolbe samen met zijn vrouw. In deze tijd, na alles wat pedagogen en psychologen ons hebben voorgehouden, zou het opvoedkundig systeem van de Kolbes op zijn minst in discussie moeten worden gesteld, maar dat hun resultaat excellent was, staat buiten kijf. Een klasgenoot van Raymond vertelde te Warschau dat vader Kolbe ervoor zorgde dat zijn kinderen ook fysisch sterk werden. Als de eerste sneeuw was gevallen, ging hij met hen naar de tuin en liet ze op blote voeten wat rennen door de sneeuw. Hij zorgde er ook voor dat ze niet meededen als andere jongens wat al te wild en luidruchtig tekeer gingen. Bij deze kleine voorvallen, die onuitwisbaar geprent bleven in het geheugen van de moeder en de tijdgenoten van Raymond, moet men ook de ouderlijke zorg voegen voor het geestelijk en godsdienstig leven van hun kinderen. Enkele keren in de week werden zij na schooltijd naar een zekere Vladimir Jakovski, pastoor van Babjanice, gestuurd voor godsdienstonderricht. Deze priester was ook de geestelijke leidsman van het echtpaar Kolbe. Chronologisch moeten wij hier een bijzonder gebeurtenis vermelden, welke in de jeugdjaren van pater Maximiliaan plaatsvond. Het gaat om een liefderijke, moederlijke verschijning van de heilige maagd, die hij nooit meer zal vergeten en die voor hem steeds een aansporing zal zijn in zijn ridderlijke liefde voor de onbevlekte en de inspanningen van zijn apostolaat. Nooit heeft pater Maximiliaan, niet tegenstaande zijn talloze, vertrouwelijke gesprekken met zijn medebroeders, ook maar het minste van deze gebeurtenis verteld. Zijn dood had plaats in omstandigheden die toch niet vreemd waren aan de voorspelling van het hemels visioen. En pas na zijn dood schreef moeder Kolbe in een brief, waarin zij haar moederlijk verdriet de vrije loop liet, over deze gebeurtenis. Deze brief was gericht aan zijn medebroeders en is gedateerd 12 oktober 1941. Doordat zij een nauwkeurige opeenvolging geeft der gebeurtenissen en de juiste omstandigheden waarin deze plaats hadden, krijgt men de indruk dat zij al die tijd veel heeft nagedacht over dat voorval. Zij schrijft: door een bijzondere gebeurtenis die pater Maximiliaan in zijn kinderjaren meemaakte, wist ik eigenlijk al vrij vroeg dat hij eens als martelaar zou sterven. Ik weet alleen niet meer of het voor of na zijn eerste biecht gebeurde. Op een goede dag was er iets dat mij niet beviel. Ik nam hem onder handen en zei: Raymond, jongen, wat moet er toch van jou terechtkomen als jij je niet betert? Daarna heb ik er helemaal niet meer aan gedacht. Wel merkte ik dat het kind zo veranderde dat je het niet meer terugkende. In huis hadden wij op een verborgen plekje, achter een gordijn, een altaartje en daar ging hij dikwijls onopvallend naartoe om te bidden. En dan huilde hij. Ik heb hem wel eens stiekem gadegeslagen, maar hechtte er geen waarde aan omdat ik dacht dat het een sentimentele jongensgril was. Het zal wel overgaan, dacht ik. Hij ging ook vaak het huis uit en ging dan naar de kerk. Andere vrouwen vertelden mij dat Raymond dan lang zat te bidden voor het Maria-altaar. Op een gegeven moment werd ik toch ongerust. Hij was nog een kind, maar wat zijn gedrag betrof was hij zijn leeftijdsgenoten ver vooruit. Altijd ingetogen, altijd ernstig en als hij bad, huilde hij. De gedachte kwam bij mij op dat hij wel eens ziek zou kunnen zijn. Toen hij eens alleen met mij thuis was, vroeg ik hem: Raymond, wat heb je? Voel je niet goed? Hij boog zijn hoofd en zei niets. Wat mankeert je toch? Hij zweeg in alle talen. Opeens vond ik het middel. Ik zette hem met de rug tegen de muur om hem zo tot spreken te dwingen. Luister eens, Raymond, je weet heel goed dat je aan je moeder alles moet zeggen. Nou dan, je wilt toch niet ongehoorzaam zijn? Ik had de juiste snaar getroffen om zijn weerstand te breken, en Raymond sprak. Hij beefde van ontroering, en met tranen in de ogen zei hij toen: Moeder, toen u mij laatst berispte, heb ik heel veel tot de Heilige Maagd gebeden, en haar gevraagd mij toch te zeggen wat er van mij terecht zou komen. Toen ik eens in de kerk was, vroeg ik het weer, en toen verscheen de Heilige Maagd met twee kransen in de handen, een witte en een rode. Ze keek mij heel lief aan en vroeg mij of ik die twee kransen wilde hebben. De witte betekende dat ik zou volharden in de reinheid, de rode dat ik als martelaar zou sterven. Ik heb toen geantwoord dat ik ze allebei wel wilde hebben. Toen keek de Heilige Maagd mij nog eens heel lief aan en verdween. En ik heb me toen voorgenomen steeds braver te worden, moeder. De buitengewone verandering in de jongen was voor mij het bewijs dat hij de waarheid sprak. Later heeft hij mij nog wel eens met een stralend gezicht gesproken van zijn grootste verlangen, het martelaarschap. En zo heb ik er mij ook op voorbereid, zoals de Heilige Maagd dat deed na de voorspelling van de oude Simeon. We weten niet of moeder Kolbe op haar beurt het geheim van haar jongen aan haar man verteld heeft. Het zou ons niet verbazen. Maar wel weten wij dat niet tegenstaande dit programmatisch visioen, dat Raymond goed begrepen had en dat niet minder goed begrepen werd door zijn moeder, die het zich na zoveel jaren nog levendig kon herinneren, er geen veranderingen werden aangebracht in de plannen van het echtpaar Kolbe. Zij waren gewend elk jaar op bedevaart te gaan naar het heiligdom van Shestokova. In een van de voorgaande jaren hadden zij, volgens een vertrouwelijke mededeling van Raymond, met een edelmoedig geloof hun oudste zoon aan de Heer aangeboden, met de belofte aan de Heilige Maagd elk offer te zullen brengen om Frans voor priester te laten studeren, als de Heer dat zo wilde. Raymond zou thuis moeten blijven helpen en zich zodoende moeten voorbereiden om eens het werk van zijn vader over te nemen. Ook na de verschijning van de Heilige Maagd hielden zij, zoals gezegd, vast aan hun plannen. Angsten en twijfels hebben hun wel eens slapeloze nachten bezorgd. De eenvoudigste oplossing zou zijn ook Raymond te laten studeren. Heel eerlijk onthulde moeder Kolbe dat het werkelijk onmogelijk was. Toen hij de lagere school af had, waren er maar weinig middelbare scholen in dat gedeelte van Polen, dat door de Russen bezet was, en bovendien kostte het een hele hoop geld om er een jongen te laten studeren. We waren arm en wilden ook niet rijk worden omdat wij overtuigd waren dat de rijkdom een hindernis is voor het geestelijk leven en zelfs gevaarlijk voor het eeuwig leven. God heeft ons gespaard voor dergelijke gevaren. Wij hadden dus besloten onze oudste zoon te laten studeren en Raymond in het huishouden te laten helpen. Hij deed het graag, heel graag, zelfs zo dat hij zo nu en dan voor een verrassing zorgde door bijvoorbeeld iets heel aparts te koken. En hoewel hij nog een kind was, wist hij steeds weer iets te vinden waarmee hij mij een plezier deed. In het licht van deze kleine dingen kunnen wij al een beetje lezen in de ziel van de 10-jarige Raymond. Zoals wij verder zullen zien, liet hij zich in alles leiden door de stem van de gehoorzaamheid, of, bij gebrek hieraan, door uiterlijke feiten waarvan hij meende dat het tekenen waren van Gods wil. Begaafd met een voor zijn leeftijd vroege evenwichtigheid, weet hij dat hij als kind maar één plicht heeft, gehoorzamen aan zijn ouders, en dat doet hij met edelmoedigheid en in alle eenvoud. Frans Pizalski, de buurman van de familie Kolbe, beschrijft hem op die leeftijd als volgt. Hij had een opgeruimd karakter, was blijmoedig en levendig. Hij zei mij eens dat hij vol blijdschap was, zoals Sint Franciscus van Assisi, en dat hij wel zou willen praten met de vogeltjes. In de kerk was hij ingetogen en ging hij helemaal op in het gebed. Hij was al heel vroeg misdienaar en ging graag naar de kerk. Hij vermeed rumoerige spelletjes, Hij was gehoorzaam aan zijn ouders en gedisciplineerd. En zo, beste luisteraars, beëindigen we deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we het leven van pater Maximiaan Kolbe steeds beter zullen leren kennen. Een volgende keer gaan we verder in dit hoofdstuk en leren we wat die grote aantrekkingskracht was die Maximiaan, of Raymond, zoals hij zijn geboortenaam was, voelde voor de Franciscaanse spiritualiteit. Dat is voor een volgende keer. Wij danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u er een volgende keer opnieuw bij bent om het leven van pater Maximiaan Kolbe te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.